Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Terpstra van Urk voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is zuster Slopstra. De collecte is voor de eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar zuster Hoekstra Zandbergen. En naar broeder Diemer Kuiper. Maandag 12 februari, vergadering van de commissie van beheer, achter in de zaal van de kerk. Woensdag 14 februari, mannen- en vrouwenvereniging. Dinsdag 13 februari, kerkenraadvergadering om 7:30 bij familie De Bruin. Woensdag catechisatie. 7:30 groep 1 en 7:30 groep 2. Donderdag 15 februari, toerustingsavond in Harkema. Inloop is 8:15. Woensdag is de gebedskring om 8:15. De tienermeeting is vanavond om 7:00 in de gereformeerde kerk in Borenbergen. Christen en ex-profvoetballer Ardon de Waard. Volgende week zondag is de collecte voor Roemenië. Woensdag 14 februari is de vergadering van het vakantiebijbelfeest om 5:00 in de zaal van de kerk. Volgende week zondag is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt voor te gaan dominee Douma van der Molen uit Leek. We hopen samen op gezegende dienst en ons intoslied is Psalm 119, vers 30 en 37.
In alles wat is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet opgeeft een van de werken die zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Psalm 119 is één groot lied van liefde voor de wet van de Heere en een verlangend gebed om nader in die wet onderwezen te worden. Dat sluit enigszins aan bij Paulus en wat hij zegt in Efeze 4, waarin hij ook wijst over het belang van onderwijs over Christus. Hoeveel het onderwijs over Christus uitmaakt, dat het eigenlijk een kwestie is van leven en dood. Omdat vanuit dat onderwijs mensen geleerd wordt te leven als nieuw mens. We gaan zingen met elkaar van Psalm 119, vers 49. 119, vers 49. Deze zondagmorgen luisteren we naar de wet van de Heere. Die is als een spiegel waarin we leren hoe verloren we uit onszelf zijn. Hoe diep we gezondigd hebben tegenover God en tegenover onze medemens. De wet als spiegel bepaalt ons dan ook bij de Heere Jezus die we nodig hebben. Als een volkomen verzoening van al onze zonden. Voor het eerst of opnieuw leren we zien hoe nodig we hem hebben. En tegelijkertijd is de wet van de Heer een richtingwijzer voor een dankbaar leven. Een leven uit dankbaarheid vanwege het offer van Christus. Kent u die ware dankbaarheid? Laten we zo luisteren naar de wet van de Heer. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een God die opkomt voor mijn eigen eer, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus zelf heeft deze wet samengevat door te wijzen op het enkele woord liefde. Liefde voor God boven alles en met alles wat in je is. En liefde voor je naaste zoals je jezelf lief hebt. Paulus brengt dat als volgt onder woorden in Efeze 5. Wees de navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 4. Zullen we nu met elkaar de Heere vragen om zijn onmisbare zegen? Heer in de hemel, we hebben net gelezen vanuit Efeze 5 hoe uw Zoon zich voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor u. We zijn vandaag, Heere, de lijdenstijd weer ingegaan waarop we uw Zoon waarin we uw Zoon volgen op zijn weg naar dat moment dat hij zich overgaf als offergave en slachtoffer. Wat een weg was dat voor hem, Heere. De blik wel gericht, wel bewust gericht op Jeruzalem. Met leerlingen bij zich, Heere, die hem op die weg eigenlijk nauwelijks konden volgen. Die het eigenlijk niet wilden hebben dat hij die weg zou gaan, maar zo moest het gaan, Heere. En als we eerlijk zijn, dan is die boodschap van het kruis nog steeds een boodschap van aanstoot en ergernis, niet alleen toe, maar nog steeds. We kunnen er met ons verstand, zoals dat van nature is, nauwelijks bij. En we willen er nauwelijks aan. Dat het zo erg met ons gesteld is, dat hij moest gaan tot in de diepste diepte van de Godverlatenheid. Dat hij moest lijden en sterven, uw eengeboren Zoon. We zijn bereid elk ander verhaal dat ons verteld wordt te geloven. Veel meer dan dat we bereid zijn ons toe te vertrouwen aan het kruisevangelie. Want het is zo confronterend, Heere, voor onszelf. Het doet zozeer pijn dat we helemaal niet die mensen zijn die onszelf al kunnen redden. Die het leven onder controle hebben, als was het een film die we van begin tot einde regisseren. Het kruisevangelie, Heere, bepaalt ons bij onze totale afhankelijkheid van uw liefde. Dat we niets anders kunnen dan als arme zondaren komen tot hem die rijke Christus. Heere, maak dwars door alle weerstand heen die wij van nature voelen. Voor die gekruisigde Heer en Heiland plaats in ons hart en leven. Voor het eerst en telkens opnieuw. En kon het zijn ook in deze dienst. We willen u danken, Heere, dat we hier samen mogen zijn. We willen u danken, Heere, dat we de vrijheid daarvoor elke zondag nog weer hebben. In dit land, te midden van een wereld waar zoveel godsdienst, onvrijheid en vervolging van uw kinderen is. We bidden u, Heere, dat we het voorrecht van die vrijheid zien, waarderen en ook gebruiken. We bidden u, Heere, dat we het bijzondere van dit moment zullen inzien, omdat elke keer dat de Bijbel opengaat en daaruit gepreekt wordt, het toch ook u is, Heere, dat u het bent die genade en liefdevol ons toeroept dat u onze dood niet wilt, maar uit bent op ons behoud. Het is bijzonder om hier te zitten. Doordring ons daarvan. Maak ons begeerig en verlangend naar het woord van u. Ga met uw geest door de rijen. Ontdekkend, vermanend, bekerend, vertroostend, voedend. Al naar gelang wij nodig hebben. En dat weet u het beste. Want u bent degene die ons door en door kent als onze schepper. We bidden u, Heer, om uw zegen over deze dienst. Ook voor diegenen die mogelijk later deze dienst meebeleven of nu op afstand willen hen gedenken. Heren die niet meer naar de kerk kunnen komen en dat misschien wel heel erg missen. Ik wil ook gedenken diegenen, heren die wel hadden kunnen komen maar het niet wilden, om welke reden dan ook. Gedenkt u deze gemeente, gedenkt u de voorganger aan deze gemeente verbonden die weer terug mag zijn uit Australië waarvoor we u danken. Wilt u haar met haar man rijkelijk nabij en genadig zijn. Heere, gedenk de zieken van de gemeente, allen die om welke reden ook moeite en verdriet kennen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen het tienerlied, opwekking 702, de God die eeuwig leeft.
Er is kracht voor die hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. De God die troont voor eeuwen, de hoop die onze God die leeft,
Wij gaan met elkaar lezen uit Gods woord, Efeze 4, versen 17 tot en met 32. Ik lees u voor uit Efeze 4, de versen 17 tot en met 32. Dit zeg ik, Paulus dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om al onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, de versen 1 en 2. Uit de evangelische liedbundel zingen we 314 als ik amen gezegd heb. 314 na het amen van de preek. Alle journalisten wegwezen. Misschien hebt u het de jonge Willem-Alexander wel eens horen zeggen. Dat ene moment dat hij en het koninklijke gezin, toen hij dus nog heel jong was en zijn moeder nog geen koningin was eigenlijk, ergens waren waar ook een horde journalisten was. En blijkbaar had de kleine Willem-Alexander nogal een hekel aan dat volk. Ik denk dat er thuis ook niet altijd even positief over journalisten gesproken werd. En dat zei hij dus hardop. Alle journalisten wegwezen. En dan zie je in de opnames zo mooi dat moeder Beatrix de kleine Alex vastpakt. En iets tegen hem zegt dat we helaas niet kunnen verstaan. Maar ik denk dat het iets was in de trant van Alex, dat doe je nooit meer. Jij komt uit een belangrijke familie. Straks krijg je een belangrijke positie. En dan moet je er wel even bewust van zijn dat je niet alles zomaar kunt zeggen. Je moet je eigenlijk altijd bewust zijn, Alex, van de familie waar je uitkomt, van je kom af. Dat kun je op een bepaalde manier van Gods kinderen ook wel zeggen. Als ik zo naar u kijk, dan denk ik niet dat er iemand van u is die zal zeggen, ja nou, ik heb een rijke vooraanstaande achtergrond. Mijn vader was dit, mijn moeder deed dat. Of ik zelf heb een hele belangrijke positie in de maatschappij. U zegt misschien, ik ben maar heel eenvoudig. Ik moet rondkomen van een uitkering. Of ik heb een heel eenvoudig baantje bij de gemeentereiniging om mijn pad. Daar is niets mis mee. Maar weet u wat het is? Als God in ons leven komt te werken en ons een nieuw hart en leven schenkt, dan zijn we kinderen van de Vader geworden. Een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Dan mogen we van onszelf zeggen vanaf dat moment dat als we kinderen van de Vader zijn en koningskinderen, we van belangrijke komaf zijn en we ons eigenlijk ook wel zo hebben te gedragen. Je moet je gedragen als een kind van de koning als je de Heer hebt leren kennen, want je bent een ander mens geworden. Dat is ook wat Paulus ons voorhoudt in Efeze 4, de versen 20 tot en met 24 met name. Ik zoom in op de versen 20 tot en met 24 als ons tekstgedeelte, waar we het volgende lezen. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Boven de preek heb ik geschreven, geleerd te leven als nieuw mens. Door het onderwijs over Christus, het afleggen van de oude mens en het aantrekken van de nieuwe mens. Geleerd te leven als nieuw mens door het onderwijs over Christus, het afleggen van de oude mens en het aantrekken van de nieuwe mens. Geleerd te leven als nieuw mens, allereerst door het onderwijs over Christus. Ik neem u even mee naar Athene. Op het moment dat Paulus daar ook rondloopt, die even de gelegenheid heeft wat van de stad te zien, en dan overal die tempel ziet. Zoals daar in de hoogte, op de Acropolis, de tempel van Pallas Athene, tot op de dag van vandaag beroemd en geliefd bij toeristen. En hij ziet de tempel van Poseidon. En hij ziet de tempel van Zeus. En hij ziet zoveel meer tempels en heiligdommen in de wereldstad Athene. Wat een godsdienstige mensen wonen hier. En wat een diepzinnige denkers ook. Die deels verenigd zijn in het college van de Areopagus. Dat was niet alleen een hoge heuvel, maar dat was ook een groep van wijsgeeren. Diepe denkers. Die tot taak hadden om na te denken over nieuwe godsdiensten en religies en zienswijzen die zich aandienden. die mogelijk een gevaar voor de staatsveiligheid konden zijn en daarom getoetst moesten worden. En daarom moet ook Paulus verschijnen voor dit hoogeerwaarde college, want hij heeft het over ene Jezus en over ene Anastasis. Hij bedoelt daarmee de opstanding, maar voor die Grieken klinkt dat toch een beetje als een nieuwe godin. Dus hij moet zich maar even verantwoorden voor het college van Areopagus. En dat valt in Handelingen 17 altijd weer op wat Paulus doet. Namelijk dat hij in eerste instantie aansluiting zoekt bij de denkwijze van deze mannen. Paulus was een man van zijn tijd en weet heel goed hoe ze staan tegenover de volksreligie. Dat ze grote moeite hebben met die pompeuze tempels waarin de godheid zou wonen. Dat ze moeite hebben met het idee dat zo'n godheid zou moeten eten en drinken van wat de mensen hem aanbieden. En dus zegt Paulus dat de God die hij verkondigt niet woont in heiligdommen en geen voedseloffers nodig heeft. Hij zegt ook dat de mensheid uit één bloed gemaakt is, één gemeenschappelijke voorouder heeft. Dat is ook wat deze mannen geloven. Hij haalt nog één van hun dichters aan bovendien. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Paulus zoekt aansluiting. Maar dat is niet het enige. Want op het moment dat hij door Athene rondloopt en zo naar al die tempels kijkt en al die afgodsbeelden, raakt zijn geest ook in hem geprikkeld. Het ergert hem dat deze mensen zo enorm ver zijn afgeweken van de dienst aan de levende God die hij verkondigt. Die zich in Christus beslissend heeft geopenbaard. En daarom is hij in Handelingen 17 niet alleen bezig om aansluiting te zoeken bij zijn gehoor. Hij spreekt zijn hoorders eigenlijk ook tegen. Door te zeggen dat het tenslotte toch op Christus aankomt die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En het feit dat hij daartoe als rechter is aangesteld blijkt uit zijn opstanding uit de doden. Dat is ook pardoes het moment dat die wijsgeren afhaken. Sommigen lopen spottend weg. Anderen zeggen quasi beleefd afstandelijk. Daar horen we u een volgende keer nog wel even over. Ze geloven er ondertussen helemaal niets van wat die vreemde Pias Paulus hun verkondigt. Maar dat is in elk geval voor Paulus belangrijker dan de aansluiting. Duidelijk zeggen waar het op staat. Zonder het met zoveel woorden tegen deze Atheners te zeggen, zegt hij toch, al die religies en zienswijzen van jullie lopen op niets uit. En de onbekende God die jullie vereren, is de God van Israël die zich in Christus beslissend heeft geopenbaard. En bij hem moeten jullie zijn, want al het andere loopt uiteindelijk op helemaal niks uit. En dat alles is wat Paulus in Efeze 4 eigenlijk in kort verband zegt. Hij zegt eigenlijk vanaf vers 17 dat er een scheiding tot stand is gekomen. Hij spreekt deze christenen uit Efeze en omgeving aan. Mensen die eerst heiden waren van niet-Joodse kom af. En zegt dat er scheiding is gekomen met andere niet-Joden. Die nog voortleven in de zinloosheid van hun denken. Dat gaat over mannen als die filosofen op de Areopagus. Mensen die hele hoogdravende, prachtige gedachten hebben. Maar al dat hoogdravende denken is ten diepste toch zinloos. Want Christus ontbreekt erin. Je kunt de mooiste stelsels ontwikkelen. Maar als Jezus erin ontbreekt, is het vervolgens ook allemaal donker, duister. Zoals Paulus van deze mensen ook zegt, dat zij verduisterd zijn geraakt in hun verstand en vervreemd van God en van het ware leven. Dat vervreemd ziet ook echt op een concreet moment in de geschiedenis. Het moment van de zondeval, van de opstand van de eerste mensen die braken met God en daardoor vreemden werden voor hem. En voor het ware leven. Zijn we ons dat nog bewust, mensen? Dat er buiten God om en buiten het kennen van hem om geen waar leven is, maar slechts duisternis. Duisternis waarvan Paulus ook zegt dat die diep in de mensen verankerd is van nature. Hij spreekt over onwetendheid. Ze hebben uit zichzelf geen flauw benul van waar het in het leven werkelijk op aankomt. Ze weten niet dat God en het dienen van hem en het kennen van hem alleen gelukkig maakt. Er is sprake van onwetendheid ten aanzien van de zaken waar het werkelijk op aankomt. En die onwetendheid is in hen. Die is diep in hen verankerd. Ze weten er niks van, maar ze willen er ook niets van weten. Zodat Paulus ook kan zeggen dat er sprake is van verharding van hun hart. Vrijwillig hebben ze, vanaf het allereerste begin tot op de dag van heden, een harde muur rondom hun hart gebouwd, zodat God er buiten staat wat hen betreft. Ze weten niets van God, maar willen ook niets van hem weten. Ze hebben niets met God te maken, maar ze willen ook niets met hem te maken hebben. En het gevolg daarvan is wat we lezen in vers 19. Die ongevoeligheid, die zelfgekozen, verharde, opstandig onwetendheid, leidt tot allerlei vormen van losbandigheid. Met name op seksueel gebied. We kunnen wel eens denken dat het Nederland van 2018 seksueel gesproken behoorlijk ontspoord is. En dat is ook wel zo. Maar in de Romeinse oudheid konden ze er wat dat betreft ook wat van. Alle onreinheid werd en wordt in die tijd al begeerig bedreven. Waarschijnlijk ook met winst op oogmerk. Om er ook financieel beter van te worden. En dan zegt Paulus, en dan komen we dus bij ons tekstgedeelte. U hebt Christus zo niet leren kennen. Of als u nog de vertaling van 1951 paraat hebt in uw hoofd of dat u hem meenam. U geheel anders. U hebt immers Christus leren kennen. U wandelt, u leeft geheel anders. Want u hebt Jezus, u hebt Christus leren kennen. Hoe je ook denkt over de exacte vertaling. Maar het punt is dat deze christenen in Efeze en omgeving Jezus leerden kennen. Hoe dan? Nou, dat blijkt uit vers 21. Zij hebben over hem gehoord en zijn door hem over hem onderwezen. En dan kun je denken aan de prediking. De eerste evangelieprediking zoals die door Paulus en anderen gebracht werd. Waardoor mensen tot het geloof in Jezus Christus kwamen. Je kunt denken aan het voortgezette onderwijs in de gemeente voor diegenen die meer wilden weten. De eerste catechisatie op weg naar de doop. En je kunt denken aan het vervolgonderwijs dat elke zondag klonk vanaf de kansel in Efeze en andere gemeenten aan welke deze brief gericht is. In elk geval, mensen, is het het onderwijs dat scheiding brengt. Het onderwijs over Jezus is van levensreddende betekenis voor deze mensen. Omdat hun zo de ogen opengaan voor wie Christus is. En zij zo aan die hartelijke verharding en zelfgekozen onwetendheid voorbij komen. Om niet alleen Jezus te leren kennen. Maar ook het leven te leren kennen. Waarin hij centraal staat. En dat dus heel anders zal verlopen dan dat bandeloze leven van de mensen om hen heen. Het onderwijs staat centraal, waarin het gaat om Christus en het leven dat uit en door hem is. En dat bepaalt ons er dus bij, gemeente, hoe belangrijk het onderwijs is. Allereerst het onderwijs zoals dat zondag op zondag mag klinken hier vanaf de preekstoel. Het is het belangrijk dat de kerkenraad daar ook de wacht bij betrekt. Erop toeziet dat het werkelijk om Christus gaat vanaf de preeksel en het leven uit en door hem. Wat vraagt die prediking van de dienaren van het woord ook een heel stuk zorgvuldigheid. De voorbereiding en uitvoering. En van uw kant vraagt het misschien wel eens om geduld en zitvlees. Want we kunnen nu eenmaal met de meest wezenlijke zaken van het leven niet in 15 of 20 minuutjes zo even klaar zijn. Maar denk ook aan al het andere onderwijs dat plaats mag vinden in het midden van de gemeente. Het werd net ook afgekondigd dat er ook in deze gemeente catechisatie wordt gegeven. Dat er een mannen-vrouwenvereniging is. En ook daar mag en moet het gaan om Christus en het nieuwe leven uit en door hem. Wie hem kent, heeft zo'n kennis en inzicht in waar het in het leven werkelijk om aankomt. Die is de geestelijke verharding voorbij en mag uit dankbaarheid ook groeien in het kennen van het leven dat uit en door hem is. Met andere woorden, als je voor bijbelstudie en dergelijke bij elkaar zit, mag het gaan over Jezus en moet het gaan over hem? Hoe snel verzandt een bijbelstudie in een groepsverband ook niet in gesprekken over wat ik wil en voel en denk en wat ik allemaal heb meegemaakt? Nee, laat het gaan om Jezus en heel concreet het leven uit en door hem. Het kennen van Jezus, wat voor verschil maakt dat voor het leven van alle dag? En laat het zo ook zijn voor de catechisaties die in het midden van de gemeente gegeven mogen worden. Laat het zo zijn dat de jongelui daar Jezus mogen leren kennen. Maar ook de praktijk van het leven dat bij hem en bij het kennen van hem past. Laat het daar gaan over de omgang met seksualiteit en met geld en al dergelijke dingen. En dan mag je hopen en bidden dat dat onderwijs vrucht draagt, ook bij een nieuwe generatie. En het is dat onderwijs dat als het opgevolgd wordt ook scheiding brengt met wie Christus niet kennen. Dat is het uitgangspunt van Paulus. Maar dat kunnen wij lastig vinden, hè? Want dat suggereert dat er dus een tweedeling is onder de mensen. En dat het met de mensen die Christus kennen wel meevalt, terwijl het met de anderen tegenvalt. Onze ervaring is dikwijls anders. Dat het met de mensen buiten de kerk juist meevalt. En dat het in de kerk soms juist zo aardedonker en liefdeloos eraan toe kan gaan. Pas op, zegt Paulus ergens, dat u elkaar niet vereet. Hoezo is de wereld buiten en is het koninkrijk binnen de kerkmuren? Loopt de scheidslijn, als we eerlijk zijn, niet vaak dwars door de kerkbanken, dwars door de kerkzaal. Daar houdt Paulus ook rekening mee, hè? Dat er ook onbekeerden kunnen zijn in het midden van de gemeente die Christus niet kennen. Want dan moet je eens kijken hoe het er staat in vers 20 en 21. U hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Als je tenminste uit Christus eigen mond via het onderwijs van de gemeente gehoord hebt hoe belangrijk het kennen van en het leven uit hem is. Het kan zo zijn dat je je hele leven wel in de kerk hebt gezeten, maar toch heel weinig kaas hebt gegeten van wie Christus is en van het nieuwe leven uit hem. Is dat zo? Haast u dan omwille van uw leven als een arme zondaar naar een rijke Christus, om neergeknield aan zijn voeten met berouw en schuldbelijdenis dat nieuwe leven te ontvangen. En Paulus biedt hier tegelijkertijd ook een stukje herhalingsonderwijs. Het kan dus zijn dat u bij uzelf zegt, ja hoor eens even, ik ervaar in mijn eigen leven en ook in het midden van de gemeente nog zoveel duisternis. Daarvan is Paulus zich ook bewust. Dat het zo in een gemeente kan zijn, dat er nog zoveel verharding en onwetendheid is ten aanzien van de zaken waar het werkelijk op aankomt. En juist daarom herinnert hij deze kinderen van de Here er nog eens een keer aan wat hun oude leven was. En wat de werkelijkheid is van hun nieuwe leven door het kennen van Christus en het nieuwe leven uit hem. Weet weer wat er in je leven is gebeurd. En wat voor gevolgen dat heeft voor de praktijk van je leven, wordt er opnieuw bij bepaald. Als je dan in je leven toch nog, zegt Paulus eigenlijk, donker gewaar wordt, onbegrip en onwil tegenover God ziet, belijd het voor God. Smeek hem om hulp in de strijd tegen onwil en onbegrip met alles wat daaruit voortvloeit. En realiseer je wat je in Christus ontving. Nieuw leven. Geleerd te leven als nieuw mens. door het onderwijs over Christus, door het afleggen van de oude mens. Ik zie het in gedachten voor me, hè? Hoe Adam en Eva wandelden door de hof en genoten van al het moois dat ze zagen, van de sierlijke vlucht van de vogels boven hem door de lucht, van het rennen en springen van een hinde door de hof, van de groei en de bloei van de bloemen om hen heen. En hoe ze ook konden genieten van de bomen die om hen heen stagen, die ze om hen heen zagen. En wel heel in het bijzonder misschien van die ene boom, die zo intrigerende boom. De boom van de kennis van goed en kwaad, waarvan de Heere zo uitdrukkelijk had gezegd: blijf eraf, eet niet van de vruchten van die boom, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven. En toch telkens, zo stel ik mij dat naar voren in mijn fantasie, een aandacht die daarnaar uitgaat. En dan is er een Satan, die als de grote misleider in slangengedaante op hen aankomt, glijden eigenlijk, en hen probeert te misleiden. Die de begeerte in hen probeert wakker te maken, om aan God gelijk te willen zijn. Jullie denken toch zeker niet dat die God uit is op jullie geluk, en uit zorg om jullie verboden heeft om van de vruchten van die boom te eten. Deze God is juist bang voor jullie. Is bang dat jullie zijn concurrenten worden. Hij wil jullie eronder houden. Hij weet wel dat als jullie eten van de vruchten van die boom, jullie gelijk zullen zijn aan hem. In staat om uit te maken wat goed en kwaad is. Dat helemaal zelf te bepalen. De mensen bezwijken voor deze verleiding. De begeerte namelijk naar het aan God gelijk zijn wordt in hen wakker gemaakt. En ze geven toe aan die begeerte. Om vervolgens te gronden te gaan. Want wat gaat er wat kapot? De verhouding met God wordt aangetast. Het leven voor zijn aangezicht in het paradijs is niet langer mogelijk. De verhouding tot elkaar wordt danig bedorven. Adam en Eva gaan zich voor elkaar schamen. En er is de grote moeite die Adam bijvoorbeeld ondervindt om de aarde te bewerken. Als hij dat doet, protesteert diezelfde aarde onder zijn handen. En dat alles is wat we terug zien komen in Efeze 4 vers 22. Waar Paulus spreekt over de oude mens. De oude mens, dat woordje oud, dat ziet eigenlijk op versleten. Afgedaan. Als een kledingstuk waarvan je zegt, jongen, het is niet meer schoon te krijgen. Het begint een beetje te vergelen. Er zitten vlekken en plekken in die ik er niet meer uit krijg. Of er zitten zelfs scheuren in. Dus dat kledingstuk, dat leg ik maar aan de kant. Dat moet maar in de kliko. Dat kan ik zelfs niet meer naar de kringloop brengen. Dat heeft afgedaan. Paulus zegt eigenlijk, zo waren jullie. Verduisterd in jullie denken van harte en gemeend, verduisterd, welwillend of welbewust onweten tegenover God, met daardoor ook een heel donker leven. Dat was jullie oude mens. En toen jullie tot geloof kwamen, hebben jullie die oude mens als het ware als een versleten kledingstuk uitgetrokken. Maar, oude mens, dat is eigenlijk ook een beknopte omschrijving van zoals Adam geworden is na de zondeval. En zoals heel zijn nageslacht na hem per definitie ook is. Al die mensen na hem hebben te maken met misleidende begeerten. Hebben te maken met de ingeving van Satan die op hem komt af. Glijden en hen in de oren slist dat het goed is om aan God gelijk te zijn. En alle mensen van nature worden misleid en gaan te gronde. Paulus beschrijft dat in het Grieks echt als een doorgaand proces van hoe langer hoe meer te gronde gaan. Mensen die in Adam gevallen zijn en wel bewust aan Satan toegeven, gaan hoe langer hoe meer te gronde. Die worden door God hoe langer hoe meer overgegeven aan hun verharding tegenover God. Dat is ook wat je ziet in Romeinen 1. Dit is eigenlijk het verhaal ook van Romeinen 1. Mensen die God, de levende God, verlaten, worden door God bij wijze van rechtvaardig oordeel aan zichzelf overgegeven. En dan zie je het menselijk leven hoe langer hoe verder uit elkaar vallen, desintegreren op moreel gebied. Er kan steeds meer. En dan mag het een wonder van genade heten. Dat zulke gevallen Adamskinderen, die per definitie allemaal de weg gaan van hun eerste voorouder, dat die door God nog zo bewaard en gespaard worden, als ze bewaard en gespaard worden. Want nog rekent God niet met ons af. Nog rekent God niet met deze wereld, met deze gevallen en met deze samenleving af. Ook de niet-gelovige mensen die Christus niet kennen, ondervinden elke dag nog de gevolgen van Gods barmhartigheid. Tot ze op deze manier sterven, buiten God en buiten Christus om, en ondervinden wat het is om te gronden te gaan, volledig te gronden te gaan als een gevallen Adamskind. Maar Paulus gaat dus van de scheiding uit. Er zijn mensen afgezonderd die in geloof ingingen op het onderwijs over Christus, die de schuldige onwetendheid voorbij gaan en de hartelijke verharding. Ofwel, zij hebben de oude mens afgelegd. Dat is eenmaal gebeurd toen Christus stierf op Golgotha. Paulus kan zeggen, ik zelf leef niet meer. Mijn oude ik is met Christus gekruisigd op Golgotha. Waardoor Kolbrugge kon zeggen dat hij op Golgotha bekeerd was. En vervolgens is er ook een moment gekomen in de tijd waarop deze gelovigen hun oude mens als een versleten kledingstuk hebben afgelegd. Dat was toen ze bekeerd werden. Maar er is ook nog een derde. Paulus herinnert niet zomaar aan wat eenmaal waar werd voor deze christenen. Er is noodzaak toe. Er is niet alleen het probleem van verdeeldheid in deze gemeenten, maar ook sprake van een probleem dat daarmee samenhangt. En dat is het probleem van onwaardig gedrag. Gedrag beneden de christelijke maat, op seksueel vlak of anderszins. En daarom herinnert Paulus aan wat waar werd voor deze christenen. In het belang van de eenheid van de gemeente. Realiseer je toch wat gebeurde op het moment dat je tot geloof kwam. Dat je toen die oude versleten mens, dat oude Adamskostuum uittrok en aan de kant legde. En in dat verband moeten we het hebben over bekering. De Heidelbergse catechismus wijst er ook op, in zondag 33, dat bekering niet alleen iets is van een eenmalig moment, dat is het ook wel. Maar bekering is ook een doorgaand proces. Een voortdurend afsterven van de oude mens. En dat wil zeggen dat je berouw blijft houden over wat er aan oude mens in je leven nog zichtbaar is. Berouw over het feit dat je dat versleten kledingstuk nog zo vaak draagt. En dat je hoe langer hoe meer de zonde gaat haten en ontvluchten. Omdat je het niet langer kunt hebben. De Heere zoveel verdriet te doen door je oude Adamskostuum te blijven dragen. Wat blijf je een strijd houden tegen je oude natuur, ook als je tot nieuw leven en wedergeboorte bent gekomen. Maar als je weet wie de Heere in je leven geworden is, als je weet hoeveel verschil het uitmaakt om Christus te kennen en het nieuwe leven uit en door hem, dan wil je ook niet anders. Omdat je de Heere in je leven niet langer verdriet wilt doen. Geleerd te leven als nieuw mens. Door het onderwijs over Christus, het afleggen van de oude mens. En op de derde plaats het aantrekken van de nieuwe mens. Deze versen mensen hebben op een bepaalde manier een wat verstandelijk karakter. Ze doen hier een beroep op. Het gaat om het onderwijs. Herinner je, zegt Paulus, wat je geleerd hebt over Christus. En over het grote verschil dat het kennen van hem uitmaakt. Dat het scheiding brengt, ook voor je dagelijkse levenspraktijk, met wie Christus nog niet kennen. Herinner je het onderwijs dat je gekregen hebt over de oude mens en over het belang van het uittrekken van die oude mens in het leven van alle dag. Herinneren, onderwijs, leren, begrijpen. En dan zitten er hier vast wel mensen in de kerk die niet zulke prettige gevoelens hebben bij dat soort woorden. Die vroeger op school nooit zo goed mee konden komen. Die misschien wel één of meerdere keren zijn blijven zitten. En ja, die zoiets hebben van, dat ligt mij gewoon niet. Onderwijs, leren, school. En nou gaat het er in de kerk vanaf de preekstoel op deze zondagmorgen ook nog over. Ja, dat is wel zo. En weet u wat het is? Het geestelijk onthouden en begrijpen is voor ons allemaal te hoog gegrepen. Elk kind van God belandt op de leerschool van de vrije genade, maar komt uit zichzelf per definitie nooit verder dan groep 1. En wat is de verklaring daarvan, hè? Dat je uit jezelf, zeg ik met nadruk, uit jezelf nooit verder komt in het geestelijk leren. Nou, die verklaring is eigenlijk gegeven met vers 18. Die onwetendheid zit diep in ons verankerd, in een door en door vijandig hart. En daarom even een gewetensvraagje, hè? Als je nou aldoor zegt, ik begrijp niks van wat er in de kerk gezegd wordt. Al die preken gaan aan me voorbij. Ik snap niks van de catechisaties. Het zegt me niks, het doet me niks. En dat komt omdat ik het niet begrijp. Ja, maar wacht eens even. Zou het eigenlijke probleem misschien zijn dat je hart nog gewoon op slot zit voor het onderwijs over Christus? Dat je helemaal geen zin hebt om te leren wie hij is en wat het nieuwe leven uit hem inhoudt? Zou je geestelijk misschien nog totaal verhard zijn? Hoewel ik ook besef dat er aan het onderwijs, zoals de dominees dat geven op zondag en door de week, altijd nog weer heel veel mankeert. Dat hoeft u mij niet te zeggen. Maar wil het in ons leven tot werkelijk geestelijk leren komen, dan moet er een wonder gebeuren. Een wonder dat Paulus benoemt in vers 23. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. De geest is het die contact legt met God. Het denken, dat is het begripsvermogen wat ons in staat stelt om geestelijke lessen te leren en te begrijpen. En God vernieuwt dat. Op het moment van de wedergeboorte worden we in staat gesteld om geestelijk te leren. En met dat vernieuwen, zo zegt Paulus hier, zeker vanuit het Grieks, gaat God een leven lang door. Steeds meer en steeds dieper leren we Gods waarheid doorgronden. En dus ook de waarheid over onszelf doorgronden. Over die scheiding met de niet-gelovigen. Over het uittrekken van de oude mens. God geeft die vernieuwing van ons denken. God geeft ons dat geestelijk leervermogen. Maar laten we het alsjeblieft toch zelf ook blijven aanscherpen, hè? Wat is het nodig om de onderwijsmogelijkheden van de gemeente te gebruiken? Om er te zijn op zondag. Om deel te nemen aan door de weekse leeractiviteiten. Om voor onszelf de Bijbel te bestuderen. Om te doen aan geestelijke hersengymnastiek. Zodat het leren en het denken op geloofsgebied aangescherpt blijft en verder aangescherpt wordt. Anders komt het snel tot geestelijke afgestomptheid. En gebeurt dat, dan kan de scheiding met de wereld zomaar vervagen. Dan gaan we steeds vaker het kleed van de oude mens dragen. En zo, mensen, belanden we bij vers 24. Het laatste punt van het onderricht over Christus. Hier zien we Adam. Maar niet de gevallen Adam. Dat wrak, die ruïne ten opzichte van wie hij eenmaal was. Hier zien we Adam schitteren zoals hij was op het moment dat hij volmaakt uit de handen van zijn schepper kwam. Want hier lezen we over de mens geschapen overeenkomstig het beeld van God. Wat houdt het beelddrager van God zijn in? Niet dat Adam uiterlijk op God leek. Nee, Paulus zegt het ook. Die eerste mens die was geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hij stond in een zuivere verhouding tot God en hij leefde volkomen heilig. Dus zijn leven was volkomen aan de Here toegewijd. Daar is heel, heel weinig van overgebleven. Zo is het van nature bij helemaal niemand van ons meer. Totdat God genadig ingrijpt en mensen opnieuw geboren laat worden. Dan komt in principe die nieuwe mens in ons leven tot stand die weer lijkt op wat God in den beginne met de mensen voor had. Dan zie je mensen die weer meer beelddrager van God zijn. En die beantwoorden aan Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Paulus doelt hierover te spreken niet alleen als over een moment, een eenmalig gebeuren. De wedergeboorte is voor hem niet alleen een punt in de tijd, maar ook een doorgaand gebeuren. Eenmaal trek je de nieuwe mens als een nieuw kledingstuk aan, maar het is ook iets dat je eigenlijk elke dag opnieuw moet doen. Zoals zondag 33 ook zegt, hè? De bekering is niet alleen het afsterven van de oude mens, maar ook de dagelijkse opstanding van de nieuwe mens. Ook als een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Elke dag de nieuwe mens aandoen, dat betekent elke dag de wil van de Here weer op nummer 1. Als een doodserieuze, maar tegelijkertijd liefdevolle zaak. Want beste mensen, wat voor waarde heeft het dienen van de Here en de dagelijkse bekering als de liefde erin zou ontbreken. Ik zou er nog van alles over kunnen zeggen. De toespitsing van het onderwijs van Paulus is in elk geval dat hij de eenheid van de gemeente in evenzin en op andere plaatsen bewaard wil zien. En dat juist het leven als de oude mens die eenheid afbreekt en waar christenen het leven van de nieuwe mens vertonen, zich het onderwijs daarover weer ter harte nemen, de eenheid van de gemeente juist gebouwd wordt. Daar zou ik meer over kunnen en willen zeggen, maar dat gaat nu niet. Nu eindig ik met een vraag. En dat is deze. Hebt u goede geloofslessen gehad? Dan zou je moeten weten dat het erg is om voor te leven als oud mens, zonder bekering en vernieuwing. Dan komt het niet goed met u. Neem het onderwijs ter harte. Zoek toch bij Christus het nieuwe leven en overdenk bij uzelf de gevolgen van dat nieuwe leven voor uzelf en voor anderen. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heere, dank u. Dank u dat het onderwijs weer mocht klinken. Dat, wanneer het opgevolgd wordt, levensveranderend is en scheiding brengt met wie Christus nog niet kent. Maar juist voor die mensen willen we u bidden. Misschien zijn ze er vanochtend wel in het midden van deze gemeente die aan u en aan uw dienst vreemd zijn. Die nog willens en wetens verhard zijn in hun denken tegenover u. En hechten aan de oude mens het leven zoals het altijd geweest is. Heere, bekeer ze. En dan denken we ook aan dit dorp waar deze gemeente gesteld is. Houd Boelenslaan. Hier zullen ook genoeg mensen wonen, heren, die van u en uw dienst niet weten. Of misschien ook echt niet willen weten. Vroeger afgeknapt op de kerk. Die mensen, heren, willen we aan u opdragen. Opdat ze tot u zouden mogen komen, u zouden mogen leren kennen. Misschien wel uit en door deze gemeente. Zegen daarom haar getuigenis. En wat betreft, heren, al die mensen die van u vervreemd zijn. Al die mensen die niet weten wat bidden is. Wij willen bidden voor hen en voor hun noden. Voor hun verdriet en rouw en gemis. Waar zij zelf niet bidden, bidden wij voor hen. Wilt u met deze gemeente verder meegaan? Wilt u de predikant zegenen in haar bediening, de kerkenraadsleden gedenken? Wilt u rust, vrede, eenheid geven, alles wat nodig is, tot de bloei en opbouw van deze gemeente en tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg geprezen naam, in Jezus' naam. Amen. U kunt nu uw gaven geven. Na de collecte zeg ik eerst de geloofsbelijdenis en daarna zingen wij van 185 uit de Evangelische Liedbundel 1 en 4. Dus collecte, belijdenis van het geloof en 185, 1 en 4. Laten ieder dan meespreken in eigen hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ontvang dan nu de zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.